Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, de preek vandaag die gaat over de tekst Ik ben het brood des levens. En zo zingen we ook uit Psalm 104, de verzen 7 en 8 over de Heere, die zorgt voor voedsel voor mens en dier. Psalm 104, de verzen 7 en 8. gemeente, hoor het woord van God. Het wordt u gelezen uit Johannes 6, daarvan vers 24 tot en met 69. Johannes 6, vers 24 tot en met 69. Eerst doen wij belijdenis van ons geloof met mond en hart. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit Psalm 119, vers 52. Ook dat gaat over voedsel, maar dan het voedsel van Gods woord. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. En ieder spreekt nu in zijn hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Johannes 6 vanaf vers 24 tot en met 69. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, nog zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij. Niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij de werken van God mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgenen die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders, die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en aan hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn, en ieder dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkaar, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij, en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende, zeiden, deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zag opvaren, waar hij tevoren was? De geest is het, die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden, en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen zijner discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
Over dat brood des levens zingen we ook opnieuw. We hebben uit Johannes 6 gelezen over het manna, wat het volk Israël kreeg uit de hemel. Het manna dat wees op Christus die het brood des levens is. Uit Psalm 105 zingen we de versen 1, 21, 22 en 24. Psalm 105 vers 1. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. Vers 21. God breidde een wolk uit om zijn scharen bij dag te hoeden voor gevaren. Vers 22. Zij werden dagelijks begenadigd met manna. Daar hebt u het, hemels brood. Verzadigd. En ook het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, de versen 1, 21, 22 en 24.
Thank you.
Gemeente, de eerste preek in de serie over de Ik Ben teksten gaat over Johannes 6, vers 35, Ik ben het brood des levens. Op een dag kwamen er buitenlanders naar Filippus toe. Ze waren uit Griekenland gekomen om in Jeruzalem te aanbidden. En het is duidelijk dat ze maar één wens hebben. Heren, wij wilden Jezus wel zien. Hoort u daarin uw eigen gedachten? Is dat ook het verlangen van uw hart? Het is de moeite waard om te luisteren naar wat de bekende Engelse theoloog uit de 17e eeuw Matthew Henry zegt over de woorden van deze Griekse mannen. Het grote verlangen van onze ziel zou moeten zijn om Jezus te zien, zodat onze kennis van Hem toeneemt, dat onze afhankelijkheid van Hem wordt bevorderd, dat onze gelijkvormigheid aan Hem zich voortzet, dat we Hem zien als de onze en gemeenschap met Hem blijven oefenen, dat we woorden van genade van Hem ontvangen. We schieten ons doel voorbij als we komen, maar Jezus niet zien. Tot zover Matthew Henry. Waar zouden we vandaag naartoe moeten gaan om Jezus te zien? Aan wie zouden we vandaag de vraag moeten stellen die de Grieken aan Filippus stelden? Wat zou u ervan denken om het aan Jezus zelf te vragen, rechtstreeks? De hele dag, de hele week door, als u werkt, als u rijdt, als u wakker ligt, als u zich klaarmaakt om naar de kerk te gaan, vraag als u deze kerk binnenkomt, Heere Jezus, toon mij uw heerlijkheid. Wilt u me wegtrekken van alle ijdelheid en van alles wat afleidt, door me uw heerlijkheid te laten zien? Een van de plaatsen waar we Jezus' heerlijkheid het beste kunnen zien, is in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes had het diepste inzicht in de heerlijkheid van de Zoon des Mensen, Jezus Christus. U voelt dat als u naar hem luistert in 1 Johannes 1, het eerste vers. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Of in Johannes 1, vers 14. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes' voornaamste doel in het schrijven van zijn evangelie is ons te wijzen op Jezus' heerlijkheid. Jezus' grootste heerlijkheid is dat Hij God zelf is. Hij is Jehovah, die tot Mozes sprak bij het brandende braambos. Wat een geweldige uitspraak is dat. De Zoon des Mensen is de Ik Ben die Ik Ben. De Jehovah God. Deze naam was voor de Joden zo heilig dat ze hem niet eens hardop uitspraken. Toch aarzelde Jezus niet om die naam te gebruiken. Hij ging nog verder. Hij gebruikte die naam voor zichzelf. Kunt u zich voorstellen hoe geschokt de Joden waren toen ze Jezus dit hoorden zeggen? Ze noemden het godslastering. Ze waren in staat hem erom te stenigen. Stel je voor dat een dominee zou gaan preken: Ik ben God. Of Ik ben Jehovah, de verbondsgod. Zou u niet allemaal uitroepen dat het verkondigen van zo'n bewering moet stoppen? Wij zouden zo'n godslasteraar in de ban doen. Maar Jezus verkondigde deze waarheid over zichzelf en niet zonder grond. Ieder wonder dat hij deed, bevestigde zijn bewering dat hij God zelf was. Als we nauwkeurig tellen in het evangelie naar Johannes, dan zien we dat Jezus 14 keer Ik ben heeft gezegd. Soms staat ik ben op zichzelf. Een voorbeeld daarvan vinden we in Johannes 6. Toen hij in het donker en door de loeiende storm over het water naar zijn discipelen toeliep, zei hij, ik ben het, wees niet bevreesd. In het Grieks staat er, het is ik ben, wees niet bevreesd. Een ander voorbeeld waar hij zei, ik ben, is in de nacht toen hij verraden werd. Met een eenvoudig, zoals in het Grieks, ik ben, verklaarde hij dat hij de almachtige God was. Onmiddellijk vielen de ervaren soldaten achterover, alsof ze door een onzichtbare hand omvergeduwd werden. De heerlijkheid van God was op dat moment voelbaar in plaats van zichtbaar. Het was een plotselinge, krachtige openbaring van de goddelijke heerlijkheid van Jezus van Nazareth. 7 keer verbond de Heere Jezus, ik ben, met de woorden of zinnen die ons meer over hem vertellen. Deze ik ben uitspraken zijn preken die de Heere Jezus over zichzelf hield. Het zijn zijn eigen woorden die ons uitnodigen ons vertrouwen voor tijd en eeuwigheid op hem te stellen. Laten we met de hulp van de Heere kijken naar Johannes 6 vers 35, waar we Jezus horen verklaren dat hij Jehovah is. We lezen daar, en Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Door het hele hoofdstuk zien we dat hij deze waarheid steeds benadrukt. Kijk maar in vers 48, ik ben het brood des levens, en in vers 51, ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven der wereld. Laten we over dit brood des levens nadenken aan de hand van 3 vragen. In de eerste plaats, waarom noemde hij zich het brood des levens? In de tweede plaats, wat is er zo bijzonder aan dit brood des levens? En in de derde plaats, wat moeten wij met dit brood des levens doen? Dus de eerste gedachte, waarom noemde hij zich het brood des levens? Ten tweede, wat is er zo bijzonder aan dit brood des levens? En ten derde, wat moeten wij doen met dit brood des levens? De eerste gedachte, waarom noemde hij zich het brood des levens? Wel, de eerste reden was dat hij de mensen tot wie hij preekte wilde corrigeren. Ze hadden hem de hele nacht gezocht en uiteindelijk tot hun verbazing gevonden in Capernaum. De dag daarvoor had Jezus een groot wonder gedaan door hen allen te eten te geven. Met maar 5 gerstebroden en 2 kleine visjes had de Heere Jezus misschien wel 10.000 mensen gevoed. En ze waren daar zo opgewonden over, dat ze hem wel koning wilden maken. En nu ze weer voor hem samendrommen, moet Jezus hen terechtwijzen. Vrienden, jullie zoeken mij voor je maag, maar niet voor je hart. Jullie zoeken alleen maar het voordeel van het voedsel voor je lichaam, en dat is maar van korte duur. Ik ben veel meer dan dat. Ik ben het brood des levens. Ik ben het brood dat verlossing geeft van de zonde en de eeuwige dood. Het brood dat je gisteren gegeten hebt en alle andere aardse dingen waarnaar je hongert zullen vergaan. Maar het brood dat ik als de zoon des mensen aan je geef, dat blijft. Het is voor altijd. Het bestaat niet maar een paar uur of misschien een dag, maar eeuwig. Stop daarom met mij alleen maar zo hard te zoeken om je maag te vullen of in je aardse behoeften te voorzien, terwijl je je ziel verwaarloost. Laten we daar eens verder over nadenken. Waar bent u op gericht als u Jezus zoekt of naar de kerk komt? Het is mogelijk Jezus alleen maar te zoeken om de voordelen die aards zijn en waar je zelf beter van wordt. Denkt u nog steeds aan aardse voordelen, zoals eten, drinken, gezondheid, succes, veiligheid, zekerheid? Zoekt u vooral het aardse als u 's morgens opstaat en uw knieën buigt voor de Heer? Zijn het voedsel in uw mond, de dingen in uw hand, het plezier voor uw ogen, het succes op de zaak of op school nog steeds belangrijker dan Christus in uw hart? Natuurlijk moeten we allemaal werken om te kunnen eten en rond te kunnen komen en mogen we de Heere zoeken voor de dagelijkse dingen. Dat is niet verkeerd. Maar het is verkeerd als we niet eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoeken. Het is verkeerd als we onszelf uitputten in onze dagelijkse bezigheden, terwijl we onze ziel zo gemakkelijk verwaarlozen. Werkt u om een aandeel in het eeuwige leven? Ziet uw geestelijk zoeken er zo uit? Werken? Is dat wat uw kinderen u zien doen? Werken aan de voeten van Jezus met zijn woord in uw hand? De tweede reden waarom Jezus zich het brood des levens noemde, heeft te maken met het gesprek in de versen 28 tot en met 34. In reactie op Jezus' terechtwijzing vroegen de mensen zich af wat ze moesten doen zodat ze de werken Gods mochten werken. Nadat ze net over het eeuwige leven gehoord hebben, willen ze weten wat ze moeten doen om dit eeuwige leven te ontvangen. En dat is voor ons allen een heel logische vraag. We weten dat we moeten studeren en hard moeten werken als we succes willen hebben. Als je promotie wilt maken, moet je je bewijzen om dat te verdienen. Dus is het heel natuurlijk om te denken zoals deze mensen. Wat zullen wij doen zodat wij de werken Gods mogen werken? Daarnaast werden deze mensen onterecht door hun geestelijke leiders voorgehouden dat de zaligheid ligt in goed zijn en goed doen. Jezus' antwoord staat in vers 29. Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Met andere woorden, de zaligheid is niet uw werk. De zaligheid is het werk van God. De manier waarop God zondaren redt is door het geloof in mij. Daarom, het werk dat God van u eist, is dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. De enige weg naar het eeuwige leven is door te geloven in mij. Het is duidelijk dat ze Jezus goed begrepen. Want in vers 30 dagen ze hem onmiddellijk uit. Wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Weet u wat ze hiermee willen zeggen? Ze bedoelden dat Mozes toch groter was dan de Heere Jezus. Want Mozes voedde Israël met brood uit de hemel. Dat heeft de Heere Jezus de dag daarvoor niet gedaan. Zijn brood kwam maar uit een mand. Bovendien voedde Mozes de menigte 40 jaar lang en Jezus had het maar één keer gedaan. En hoe klein was die menigte van Jezus vergeleken met die menigte in de woestijn? Gemeente, dat is een verdrietig en beledigend antwoord aan de Heere Jezus. Want Mozes heeft het volk nooit één kruimel uit de hemel gegeven. Jezus corrigeert hen dan ook vriendelijk, maar beslist. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel. En we zouden verwacht hebben dat de Heere Jezus dan zoiets zei als: het was Jehovah die het manna uit de hemel liet regenen. In plaats daarvan leidde Jezus hun aandacht onmiddellijk af van het verleden naar hun eigen tijd. Luister maar naar vers 32 en vers 33. Jezus dan zei tot hen: voorwaar, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Dat ware brood geeft hij u. Kregen ze allemaal dat brood uit de hemel? Bedoelt Jezus echt dat allen rondom hem het brood des levens kregen uit de hand van de Vader, zoals alle Israëlieten het manna kregen in de woestijn? Ja, dat bedoelde hij. Het brood des levens werd hen allen oprecht aangeboden. Gemeente, twijfel er nooit aan dat de boodschap van het evangelie ook voor u is. Voor u persoonlijk. Denk niet dat, omdat u een ongelovige bent of een trotse of diepgezonken zondaar, dat het brood niet voor u is. Hier is het bewijs. Jezus wist precies wie er voor hem stonden en toch bood God hen het brood des hemels aan. We weten dat de meeste mensen zich van het brood van Jezus afkeerden en verloren bleven. Maar dat kwam niet omdat het brood hun niet gegeven was. Dat kwam omdat zij het brood waarover Jezus sprak niet wilden hebben. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 78, het 13e vers. Elk mocht zijn brood zo mild hem toegemeten, dat wonderbrood der machtigen nu eten. Psalm 78, vers 13. Is, wat is er zo bijzonder aan dit brood? Wat er zo bijzonder aan is, wordt belicht in de manier waarop Jezus zichzelf beschrijft als het brood. Eerst zegt hij in vers 32 dat hij het ware brood is. Wat bedoelt hij met het ware brood? Wel, dat het echt brood is. Het is niet tijdelijk of aards, maar eeuwig. Jezus benadrukt dat in de versen 48 en 49 waar hij zegt, ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. In vers 58 herhaalt hij dat. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Wie dit brood eet zal in der eeuwigheid leven. Wat een noodzakelijke terechtwijzing kregen deze Joden met dit vriendelijke antwoord. Mozes en zijn brood redden niemand van de dood. Dat manna was het brood des levens niet. Wij hebben die terechtwijzing ook nodig. Er is niets op deze aarde, niets tastbaars, zelfs niets godsdienstigs. Het maakt niet uit hoe bijzonder wat ons het leven kan geven. Ook de bijzondere ervaringen van ons voorgeslacht kunnen ons het leven niet geven. Het enige dat echt leven geeft, is dat we zelf het ware brood van God, dat is Jezus zelf, geestelijk eten. En dat is het tweede dat zo bijzonder is aan dit brood. Geen enkel aards brood geeft leven. Aards brood versterkt en voedt de levenden. Aards brood doet een dode geen goed. Maar Jezus zegt dat het brood van God leven geeft aan degene die geestelijk dood zijn. Geestelijk dood zijn betekent gescheiden zijn van God. Iedereen in deze wereld die van dit brood eet, zal de kracht van dat brood ervaren. Hij of zij zal leven. Leven. Eeuwig leven. Met eeuwig leven bedoelt Jezus de zaligheid. Zaligheid betekent geheeld worden. Zaligheid betekent dat onze relatie met God geheeld voor eeuwig hersteld wordt. Het betekent dat al onze zonden vergeven worden. Het betekent dat we vrede zullen hebben met God. Het betekent dat op dit aardse leven de eeuwige heerlijkheid zal volgen. We kunnen het eeuwige leven niet verkrijgen door ons doen en laten. Sinds onze val is het eeuwige leven uitsluitend en alleen een genadegave van God. Hij geeft ons dit leven in zijn Zoon, Jezus Christus, het brood des levens. Behalve dat dit het ware brood des levens is, is er nog een derde reden waarom dit brood zo bijzonder is. Het is het brood van God dat uit de hemel komt. En dat wordt 6 keer herhaald in de preek van Jezus. Wat een wereld van schoonheid ligt daar opgesloten in die openbaring. Wat een openbaring van het vaderhart. Deze vader van hemel en aarde is het die wij als mensheid verworpen en beledigd hebben. Het is de vader die we verraden hebben toen we zijn tegenstander, de duivel, omhelsden. Toch is hij het die dit brood voor zondaren bereidde als geschenk, om ons daardoor het eeuwige leven te geven. Het was zijn wens om dit te doen, zonder dat er in ons enige reden toe was. O vrienden, verwonder u. Neem eens de tijd om na te denken over deze openbaring van Jezus, het brood uit de hemel. God had de wereld zo lief dat hij dit brood des levens gaf. Niet omdat u en ik er een kruimel van verdienen, maar alleen omdat het hem behaagde de rijkdom van zijn genadige liefde te betonen. Hij was bereid ons dit brood uit de hemel te geven tegen de allerhoogste prijs, want hij spaarde zijn zoon niet. Dit nieuws is het waard dat we het blijven herhalen. Wij zijn een verloren geslacht en dat zou zo blijven. Wij zouden van honger omkomen in deze wereld. Wij hebben van het paradijs door onze zonde een begraafplaats gemaakt. Wij hebben de relatie vol liefde, hoop en vreugde, tevredenheid en vrede verbroken toen we tegen onze schepper in opstand kwamen. En we zijn terecht verbannen uit Gods aanwezigheid, zonder enige mogelijkheid van ons uit tot terugkeer. De hele mensheid hongert en dorst sindsdien naar het diepe, echte geluk dat wij eens bezaten. En nu moeten wij dagelijks werken in het zweet van ons aanschijn. We baren met smart kinderen en de verwachtingen waarmee we hen opvoeden worden vaak niet vervuld. We ervaren de vloek in allerlei verzoekingen, verliezen en pijnen. We hongeren en dorsten naar echte vreugde, naar echte invulling. Naar blijvende vertroosting. En die ontgaan ons elke dag. Met alles wat zij biedt, kan de wereld onze diepe en geestelijke nood niet vervullen. Het beste van deze aarde kan de schuld die aan ons hart klaagt niet wegnemen. Het langste en gezondste leven is niet in staat de gapende leegte in het diepst van ons bestaan te vullen, omdat het niet zonder God kan. Als we een nieuwe mijlpaal bereikt hebben, nieuw succes behaald, dorsten we weer. Als we een project hebben afgerond, hongeren we alweer naar het volgende. Als we in het huwelijk onze geliefde omhelzen, ontdekken we dat zelfs het huwelijk de leegte van de ziel niet kan vervullen. Ernstig en godsdienstig worden om een verloren en doorgebracht leven goed te maken, leidt ook al tot niets. Overal lopen we tegen deze waarheid aan. De bezoldiging, dat betekent het loon van de zonde, is de dood. Alles herhaalt hetzelfde refrein. Want wij hebben alle gezondigd en derven, dat betekent we lopen mis, de heerlijkheid van God. Alles wat wij naar ons beste kunnen doen, krijgt van God hetzelfde etiket. Doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. In deze geestelijke woestijn, vol van teleurstellingen en noden, komt de Vader naar ons toe met het brood uit de hemel. Hoort u dat? Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Twijfel er niet aan wie er wordt bedoeld met u. Ieder van u persoonlijk die dit vandaag hoort. Denk nu niet, als ik nu maar eens meer op het geestelijke was gericht, hongeriger naar dit brood, dan zou ik misschien geloven dat dit u ook op mij slaat. Zeg niet, dit brood wordt alleen gegeven aan de uitverkorenen en omdat ik niet weet of ik daar één van ben, durf ik niet te geloven dat het ook voor mij is. Mijn vriend, lees eens wat er staat in vers 66. Van toen af gingen vele van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Ze waren kennelijk niet geestelijk gezind. Ze werkten alleen voor het aardse brood. Ze zochten alleen aards voordeel. Toch werd het ware brood uit de hemel ook aan hen gegeven. Maar ze hechten er geen waarde aan. Zij verachten het. Twijfel niet. Gemeente, Jezus spreekt ook tot u. Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Zie niet op uzelf alsof de reden waarom het u gegeven zou worden in u ligt. Genade is nooit gebaseerd op wie of wat wij zijn. Het rust alleen op het welbehagen van een soevereine God die ervoor kiest ons dat ware brood te geven. Onze laatste gedachte overdenken we nadat we samen gezongen hebben uit Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt. Psalm 146, het vijfde vers. Onze derde gedachte is, wat moeten wij doen met dat brood des levens? We hebben nagedacht over de vraag waarom hij brood wordt genoemd. En over wat er zo bijzonder is aan dat brood. Nu overdenken we de derde vraag. Wat moeten wij met dit brood doen? We lezen in vers 34 hoe de mensen reageren op de preek van Jezus. Ze zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. Later blijkt dat de menigte nog steeds met een rammelende maag sprak. Het was geen honger naar herstel met God die hen om dit brood deed vragen. Hoe is dat met u die luistert? Hongert u naar een echte relatie met uw maker? Is het hijgen van Davids hart naar gemeenschap met de levende God ook uw verlangen? Is het voor u onverdraaglijk geworden te leven met de realiteit dat u zonder God leeft? Wordt al het moois in deze wereld verduisterd door het besef van uw schuld en schande voor God? David schreef in Psalm 63, O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad, mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land, dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer, want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Verwoordt dat ook het verlangen en de nood van uw ziel? Ergens anders klaagt David, ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen, ik ga de ganse dag in het zwart. Waarom klaagde hij zo? Maakten de mensen hem het leven zuur? Nee, daar ging het niet om, want hij voegde eraan toe, want mijn darmen zijn vol van een verachtelijke plaag, er is niets geheels in mijn vlees. Het was de geestelijke scheiding van God en het waren zijn inwonende zonden die hem terneerdrukte. Gemeente, moeten we eraan herinnerd worden waarom we ons vanaf onze geboorte in die toestand bevinden? Nu zegt u, dat weet ik, dat kwam door het eten van de verboden vrucht die ons te gronde richtte in het paradijs. Klopt, dat is zo. Toch was er nog iets voor ons eten van de verboden vrucht. We geloofden, we vertrouwden. Maar niet op Gods woord. We geloofden de valse belofte van de duivel. Heeft u zo ooit over onze val gedacht? De echte oorzaak van onze geestelijke scheiding van God was dat wij de duivel geloofden. We geloofden de duivel. We aten en we stierven. Die dood zou voor eeuwig ons aller deel geweest zijn als de Heere God en Vader zijn zoon niet gezonden had als het brood des levens. Denk dan nu eens na over Jezus' verklaring, opdracht, belofte en toelichting die we lezen in vers 51. Allereerst de verklaring. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Dan de opdracht. Zo iemand van dit brood eet, en dan de belofte. Die zal in der eeuwigheid leven. En tenslotte, als toelichting, voegde hij eraan toe, en het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welke ik geven zal voor het leven der wereld. Hier legt Jezus uit dat het brood zijn lijden en sterven aan het kruis is, waardoor hij verzoening van de zonde aangebracht heeft. Het is belangrijk dat we deze evangelieopdracht en evangeliebelofte goed begrijpen. Laat ik het nogmaals afzetten tegen wat er gebeurde toen we de Satan geloofden. Door de verboden vrucht te eten, verbraken we onze relatie met God. We stierven geestelijk. We maakten onszelf zo hopeloos verloren, dat we allemaal verloren en schuldig geboren worden. We betraden het land van de hopeloosheid. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, soeverein in genade, ondoorgrondelijk in wijsheid, bereidde een weg terug. Hij zond Jezus Christus als het brood des levens en hij roept ons op om hem te eten en te leven. Hoe kunnen wij die dood zijn, dit brood des levens eten? Die vraag beantwoordde Jezus ook in deze preek. Hij verklaarde dat eten of geloven het werk van de Vader is. De Vader moet ons macht geven te geloven door het werk van de Heilige Geest. Hij moet onze ogen openen. Hij moet ons hongerig maken naar Jezus. Hij brengt zondaren ertoe om naar Jezus toe te komen. Door de Heilige Geest brengt de Vader harten ertoe dat ze het brood des levens aannemen en eten. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Maak hier nu niet de verkeerde toepassing. Jezus zei dit niet om ons te verontschuldigen als we niet tot hem komen. Hij zei dit om uit te leggen hoe dode zondaren hem geestelijk zullen eten, in hem zullen geloven. Let er eens op hoe de mensen om Jezus heen steeds ontevredener worden, omdat hij zichzelf benoemt als ik ben. Als de vrucht van zijn arbeid van mensen afhing, zou niemand een kruimel eten van dit brood des levens. En toch eten massa's mensen van dit brood des hemels. De enige reden daarvoor is dat de Vader hen trekt. Hij maakt hongerig naar het ware brood. Allen die aan het eind niet wegliepen, waren degene die de Vader door zijn geest getrokken had. Onthoud dat het redden van een zondaar het werk van God is. Toch is het Jezus' opdracht dat het brood des levens gegeten moet worden, willen we het eeuwige leven verkrijgen. Hem eten is een van de eenvoudigste beelden van het vertrouwen op Jezus. Als je iets eet, dan wordt het deel van jou. Alleen als we iets eten, als het eten in ons lichaam wordt opgenomen, dan kunnen we profijt hebben van dat voedsel. Dat is een van de eenvoudigste voorbeelden van wat het geloof in Jezus Christus doet voor onze ziel. Het brood des levens eten is hetzelfde als op Jezus Christus vertrouwen als de middelaar tussen God en ons. Als ik op hem vertrouw, op zijn verdiensten, op zijn betaling aan het kruis, op zijn volmaakte gehoorzaamheid tijdens zijn leven, wordt alles wat van hem is, van mij. Net zoals het voedsel dat ik eet. Vandaar Jezus' belofte dat u eeuwig zult leven als u hem eenmaal gegeten hebt, uw vertrouwen op hem hebt gesteld. Gemeente, het zalig worden ligt in het eten van dit brood des levens. Want het beste eten dat er is, zal ons geen goed doen als we er alleen maar naar kijken. Als ik het in mijn hand houd of op het aanrecht leg, dan doet het eten mij geen goed. Ik moet het eten om het goede ervan te ervaren. En zo is het ook met het levende brood, Jezus Christus. Hij zal ons geen goed doen, tenzij we hem eten. Dit moet u niet letterlijk opvatten zoals de Joden deden. Jezus verbeeldt slechts het geloof in hem als de daad van het eten. Wat een machtig beeld is dat. Wat ik eet, wordt een deel van mij. Dan zal ik de levensversterkende kracht ervan ervaren. En zo is het ook geestelijk. Als ik door het geloof Gods boodschap in zijn Zoon mag eten, als ik door het geloof leer op te zien naar en te leunen op Jezus Christus, de zaligmaker, als ik door het geloof kom tot de middelaar tussen God en mij om verzoening te zoeken op grond van zijn verdiensten, als ik door het geloof, al is het misschien angstig en aarzelend, kom om de zoom van zijn belofte aan te raken, alleen dan zal ik de kracht van zijn redding ervaren. Want door het geloof krijgen we deel aan Jezus en aan al zijn weldaden. Als ik geestelijk eet of vertrouw op de persoon en het werk van de Heere Jezus, dan wordt, naar Gods belofte, alles van Jezus en zijn werk van mij. Zijn verdiensten worden mijn verdiensten voor God. Zijn gerechtigheid wordt mijn gerechtigheid voor God. Zijn losprijs voor de zonde wordt mijn losprijs voor God. Zijn Vader wordt mijn Vader. O, wat is dit een heerlijk evangelie. Zoals we door het geloven van de duivel en het eten van de verboden vrucht te gronden werden gericht en stierven, Zo zullen we door het geloven van de Heere Jezus en het eten van Hem als het hemelse brood gered worden en eeuwig leven. Let eens op de ontzagwekkende tegenstelling. Het eten van de boom van kennis van goed en kwaad was verboden. Maar het eten van het brood des levens dat van de hemel gegeven wordt, is toegestaan en wordt ons zelfs opgedragen. Het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads bracht de dood. Maar het eten van het hemelsbrood brengt leven, eeuwig leven. We lezen in 1 Johannes 3. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Sommigen zeggen misschien, ik durf niet te hopen dat dit hemelse brood ook voor mij is. Hoe weet ik zeker dat ik genodigd word tot dit brood des levens? Zie dan Jezus' eigen woorden in vers 50 als het antwoord. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Hoort u dit antwoord? Dat de mens daarvan eten. Bent u een mens? Nee, gevallen engelen krijgen dit brood niet en worden ook niet uitgenodigd om ervan te eten. Maar u wel. Hoor hem in vers 51 opnieuw zeggen, zo iemand van dit brood eet. Iemand, zegt hij, hebt u meer zekerheid nodig? Is het woord van de Heere niet duidelijk genoeg? O, twijfel er niet aan dat de Heere Jezus zichzelf als het brood des levens voor u plaatst en zichzelf aanbiedt om uw zaligmaker te zijn. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Hij zei niet, praat samen over dit brood of denk erover na. Analyseer het. Hij zei niet eens, bid veel om dit brood. Hij roept ons op om dit brood te eten. Net zoals de Israëlieten in de woestijn het brood dat God hen gaf moesten verzamelen en eten, zo moeten wij het brood des levens eten dat de Vader ons uit de hemel geeft. Stel u zich deze vriendelijke en aandringende Jezus eens voor, hoe hij voor de gemeente in Capernaum staat. Jezus ziet hun harten, die nog steeds hongerig zijn. Hij weet dat ze al hun energie en middelen besteden aan wat hun werkelijke behoefte niet kan vervullen. Waarom vervult het niet? Omdat niets daarvan ons met God verzoent. De breuk, de scheiding die door de zonden geslagen is, kan alleen door God overbrugd worden. Niets wat wij doen of hebben of bereiken, kan ons met onze Maker verzoenen. Dit alles wist Jezus beter dan iemand ooit zou begrijpen. Hoor hoe Hij u aanspoort om naar Hem op te zien, om Hem te ontvangen en om Hem te eten. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. Heeft u van dit brood gegeten? Of beter nog, eet u dagelijks van dit brood? Of, om het eenvoudiger te zeggen, vertrouwt u dagelijks op Hem met ziel en lichaam? Steunt u bewust met het gewicht van de nood van uw ziel op deze levende zaligmaker, de plaatsvervanger van zondaren? Voelt u in zichzelf de honger en dorst naar Hem? Is dit uw wens? O, dat ik in Hem gevonden worde, niet hebbend mijn eigen rechtvaardigheid, maar alleen die van Hem? U bent gezegend als u deze oefeningen van het geloof in de eeuwig gezegende Heere Jezus Christus hebt ervaren. Augustinus, de grote prediker uit Noord-Afrika, zei het in de 4e eeuw al zo dringend. Als u op Hem kunt vertrouwen, dan hebt u Hem gegeten. En als u dat gedaan heeft, zult u nooit verlaten worden. Want dit is zijn belofte. Zo iemand van dit brood, die zal in der eeuwigheid leven. Geliefde gemeente, het levende woord heeft gesproken. Na deze preek hadden velen er genoeg van. Voor sommigen was het te moeilijk. Voor anderen was het te veel. Voor de meesten was het te beledigend. Velen keken hem vijandig aan. Ze namen aanstoot aan zijn beweringen over zichzelf en over het evangelie. Herken je jezelf in hen? Diep van binnen haten we Gods weg tot de zaligheid. Want die weg levert ons geen eer op. De Amerikaanse prediker Jonathan Edwards zei dat hoe de mens ook tot God komt, hoe God ook tot de mens komt, ongelovigen altijd een reden vinden om hem af te wijzen. Wat verdrietig. Echt, hoe slecht en schandelijk is het als we in onze trots Gods weg tot de zaligheid verwerpen. Onderzoek eens uw bezwaren tegen de waarheid die de Heere ons voorhoudt. Onderzoek uw hoop op de zaligheid. Buiten het kennen van en het vertrouwen op de Heere Jezus is er geen zaligheid. Met andere woorden, alleen als u eet van het brood des levens, alleen als u uw vertrouwen op hem gesteld hebt, dan heeft u leven. Wat een ontzaglijke waarheid is dat. Als we onze geestelijke zekerheid bouwen op onze manier van leven, of op onze ervaringen, dan blijven we verloren. Als we niet helemaal vertrouwen op Jezus als onze priester en als offer, blijven wij verloren. Voor velen was dat zo beledigend. Ze murmureerden van binnen. Wat denkt Jezus dat God alleen behagen in ons heeft als we hem volgen en vertrouwen? Weet hij niet dat we kinderen van Abraham zijn en trouw Mozes navolgen? Heeft hij niet door dat wij het verkoren volk van God zijn? Weet hij niet hoe precies we ons aan de wet houden? Telt dat helemaal niet mee? Wie denkt hij wel dat hij is om zulke dingen te beweren? Toen Jezus klaar was, las hij hun gedachten. Hij zal gezucht hebben, o, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hun ongeloof heeft hem ongetwijfeld veel pijn gedaan, omdat ze niet alleen hem, maar ook zijn vader die hem gezonden had, beledigden. Toch wist hij en troostte hij zich met de gedachte dat alles wat de vader hem gegeven had, tot hem zal komen. Ook onder hen die zelfs nu boos wegliepen. Op de tijd van zijn vaders welbehagen zouden hun ogen geopend worden om in hem hun enige hoop te zien. Stelt u eens voor hoe hij voor u staat, net zoals hij voor zijn 12 discipelen stond die nog bij hem waren. Hij stelt vandaag aan u dezelfde vraag als aan hen. Een vraag waarop u antwoord moet geven. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Wilt u zich van mij afkeren in plaats van op mij te vertrouwen? Wilt u blijven vasthouden aan uw godsdienstige vodden? Of wilt u van mij het kleed der zaligheid ontvangen? Wilt u in mij geloven? Wilt u mij de nood van uw ziel toevertrouwen? Wilt u alleen op mij vertrouwen om alles tussen God en u goed te maken? Gelooft u wie ik werkelijk ben? Jehovah, Gods brood, de Zoon van de levende God. Wilt u mij door het geloof aannemen en eten? Het antwoord van Petrus op deze vraag is een van de mooiste belijdenissen in de Bijbel. Heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Als deze belijdenis met het hart ook de uwe is, dan bent u echt gezegend. Want als er zo'n honger naar de Heere Jezus is, als u er in uw hart van overtuigd bent dat u niets in handen heeft dat van eeuwige waarde is, als uw ziel hijgt zoals Paulus, o dat ik in hem gevonden word, niet hebbend mijn eigen rechtvaardigheid, maar alleen die van hem, dan geldt voor u wat geschreven is in de profeten. En zij zullen allen van God geleerd zijn. En ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Amen. We eindigen met dankzegging. Barmhartig God, Heilige Vader, tot u komen wij. U die het ware brood des levens gegeven hebt tegen de allerhoogste prijs. Het lichaam en bloed van uw Zoon, die u gezonden hebt, tot de mensen en de mensen aan wie u dat brood gaf, wilden het niet hebben. Ze werden boos, ze liepen weg. Maar door uw genade trok u ook zondaren. En mocht Petrus zeggen, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Mag die belijdenis ook op onze lippen zijn. Als ons hart dood is, schenk ons dan Christus, die het brood des levens is. Als we genade kennen, sterk ons door dat brood. Opdat we gesterkt de week in mogen gaan. Om te doen waartoe u ons geroepen hebt. Wij danken u voor wat u gegeven hebt op deze dag. Ook voor de hulp die u gaf in deze middag. Wij loven en prijzen uw naam. Wilt u al onze zonden vergeven? Onze zonden waarmee we ons uw goede tierenheid onwaardig maken. Onze zonden die steeds weer in de weg staan tussen u en onze ziel. Wilt u die zonden genadig wegnemen? Dit bidden en danken we in de naam van Jezus, door wie we vrijmoedigheid hebben om tot u te gaan en die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang, eerlang betekent spoedig, u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik. Op het heilig dankaltaar bij wie u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen. Ten dis geleid. Wie God zoekt zal hem prijzen. Psalm 22, 13e vers. laten wij eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.